Dames en heren, leden van de gemeenteraad van de stad Den Helder, uw vergadering is geopend. Wij hebben berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Berkmoes en de heren Abbenes, Wijker en Bakker. Spreekrecht burgers heeft niemand zich voor gemeld. Er zijn geen vragen in het kader van het vragenkwartier. Dan mag ik mij in het kader van hoofdelijke stemming buigen over wie de eerste is. Het is nummer 16.
De heer Koning.
De heer Koning is de winnaar. Dan de vaststelling van de agenda.
Voorzitter, ik wilde graag
mevrouw vragen. Mevrouw Koorn, gaat uw gang.
Wij willen graag twee moties indienen die vreemd aan de orde van de dag zijn. Is dat mogelijk? Moet ik die nu indienen?
Ja, alstublieft.
Het gaat over de stichting Modeo. Modeo is een stichting maatschappelijke opvang Den Helder en omstreken, waar wij vanmiddag met een aantal van de commissie Welzijn een gesprek hebben gehad. En daar is gebleken dat er nogal veel problemen zijn met de opvang van woningen en opvang voor asielzoekers en ook voor mensen die met een, zeg maar een rugzakje woningruimte zoeken. Daar hebben wij twee moties voor ingediend. En de motie moet ik nu ook voorlezen.
Ja. Alsjeblieft. De gemeenteraad... U hoeft het voor mij niet een toelichting voor te lezen, want die staat op de... Ja. En die kan rondgedeeld worden. Okay. Gaat
de
gang.
De gemeenteraad in vergaderingen bijeen op maandag 14 april 2008 draagt het college op om in overleg te treden met de woningcorporaties om binnen de woonconvenanten, dan wel de prestatieafspraken, ruimte te creëren voor het met voorrang huisvesten van specifieke doelgroepen. En gaat over tot de orde van de dag. En de tweede motie is de gemeenteraad in vergadering bijeen op maandag 14 april draagt het college op om in overleg met de afdeling werk, inkomen en zorg in specifieke situaties over te gaan tot het rechtstreeks vanuit de uitkering betaalbaar stellen van de vaste lasten voor huisvesting en verzekering aan de betreffende instanties. En gaat over tot de orde van de dag. De motie is in elk geval ondertekend door de fracties van ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en het CDA.
Dank u wel. Als u ze, ja, achter u, dat is voldoende. Dank u wel. Oké. We hebben de tekst hier ook voor ons. Als het dezelfde tekst is dan... Dat is zo, denk ik. Dan stel ik u voor dat ze onderdeel zullen uitmaken van de beraadslagingen en onder een agendapunt 7 behandeld zullen worden. Ze zullen het nummer 7.1 en 7.2 hebben. 7.1 is de huisvestingsmotie en 7.2 is de rechtstreekse betaalbaarstellingmotie. Even controleren of het
goed gaat. Hè?
Ja, gaat goed. Oké. Punt 7 van de agenda stel ik u voor. Andere over de agenda? Niet? Komen we bij punt 6 van de agenda. Voorstel tot het benoemen van 3 leden voor de evaluatiecommissie. En dan moet u even samen met mij opletten. Vorige keer heeft uw raad de verordening hierbij hoort vastgesteld. In die verordening staat dat 3 leden lid zullen zijn van de evaluatiecommissie. Er hebben zich tot op dit moment 5 kandidaten gemeld. Dat zijn mevrouw Biersteker, mevrouw Bruin, mevrouw Post, de heer Visser en de heer De Vrij. Als het daarbij blijft, want tot aanvang van de stemmingen zou er nog bij kunnen komen, dan hebben wij dus 5 kandidaten voor 3 plaatsen. Wij zullen dan vervolgens stemmen zoals wij dat normaal gewend zijn, met stemformulieren. Daar staan de 5 namen op met voor en tegen. U moet daarbij maximaal 3 vakjes voor aankruisen. Minder mag, meer niet. Als u meer aankruist, is het stembiljet ongeldig. Dan zal het stembureau, wat we aanstonds zullen benoemen, zal zijn werk gaan doen. En komt dan terug met een uitslag. En dan wordt het spannend. Want diegene die een meerderheid van stemmen heeft, is benoembaar. Maar nog niet automatisch benoemd. Vanwege die 3. Als 3 van de 5 benoembaar zijn, dan zijn we snel klaar. Dan zijn dat dus degenen die benoemd zijn. En dan gaan we door met het volgende agendapunt. Het wordt spannend indien er meer dan drie benoembaar zijn, want dat zou kunnen. Namelijk vier bijvoorbeeld. Dan moet er geherstemd worden. Afhankelijk van... Dat moet ik zelf ook goed doen. Als er meer dan drie benoembaar zijn, dan gaan we kijken naar het aantal stemmen dat iemand gehad heeft. Maar dan zijn degenen met de meeste stemmen, zijn degenen die benoemd zijn. Als het zo is dat kandidaten benoembaar zijn, maar een gelijk aantal stemmen hebben, dan moet er geherstemd worden. Er moet dan geherstemd worden tussen die kandidaten. In theorie zou dat bij twee of drie kandidaten tegelijk kunnen gebeuren. De Griffie moet dan even nieuwe formulieren, stemformulieren maken. Dus we zullen dan kort schorsen, maar dat zal dan gebeuren. Voor die herstemming mogen degenen waar het om gaat niet meestemmen. Die mogen bij de eerste stemming wel meestemmen, bij de herstemming niet. Vraag me niet waarom, het staat in de gemeentewet. Artikel 28 lid 3. Ja, we hebben het allemaal opgezocht, want we wilden zeker weten dat we het goed deden. Daar komt ook weer een uitslag uit. En dat herhaalt zich tot we uiteindelijk dus drie leden van de evaluatiecommissie benoemd hebben. Er kan ook iets anders zich voordoen. Ga ik terug naar de oorsprong. En dat er minder dan drie mensen bij de eerste stemming benoembaar zijn. Dan zal er voor de overige kandidaten ook een herstemming plaatsvinden. Voor die herstemming geldt ook dat degene waar het om gaat op dat moment niet meer aan de stemming mogen deelnemen. In alle gevallen zal het zo zijn dat er maximaal tweemaal geherstemd kan worden. Als dat nog niet tot een definitieve uitslag leidt, dat lijkt mij in theorie nauwelijks voor denkbaar en in de praktijk al helemaal niet. Maar het zou kunnen, dan bepaalt het lot terstond. Dat betekent dat de griffier en ik hier met een muntje gaan spelen. Wellicht het stembureau nog even laten toekijken, maar dat bepaalt dan wie er in de evaluatiecommissie zit en wie niet. Nou, ja, daar was ik al bang voor. Maar ik kijk eerst even naar de griffier of ik het zo goed gedaan heb. Ja, de griffier vindt dat ik het goed gedaan heb. Ik zou mij kunnen voorstellen dat hier nog een enkele vraag over te stellen is. Ik word achter mij even in de maling genomen, daar heb ik ook recht op in dit geval. Maar de heer Klut die heeft een vraag en ik geef hem de gelegenheid die vraag te stellen. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. In principe gaat het natuurlijk wel om de keuze, ja, zoals die in het presidium is vastgesteld. En daar staat dus ja, dat de evaluatiecommissie bestaat uit twee leden van de oppositiepartijen en een lid uit de coalitiepartijen. Dat handhaven we?
Ik verzamel even de vragen. Dit is één. Okay. De heer Bellinga.
Ik heb geen vraag aan u, maar aan de kandidaat is het niet simpeler als de twee zich terugtrekken.
Dan moet er nog wel gestemd worden, maar het zou het leven wel overzichtelijker maken. Dat is wel waar. Andere vragen nog vanuit uw raad? De heer Klut heeft gelijk in die zin dat in het presidium die afspraak is gemaakt, 2-1. Maar dat is een soort van gentleman's agreement die je niet in termen van verordening of wet kan vastleggen. De verordening spreekt gewoon van drie leden van de evaluatiecommissie uit uw raad. En het is aan uw raad om die leden te benoemen uit de vijf kandidaten die zich hebben aangemeld. Nou, als ik dan alles voldoende heb uitgelegd, dan gaan wij daadwerkelijk over tot de stemmingen. Maar eerst het stembureau benoemen. En ik zal maar zeggen dat de verschillende stappen die we eventueel nog moeten doorlopen, elke keer wel weer door de griffier en mij toegelicht zullen worden. Maar in ieder geval is het zo dat dit nu de eerste stemming is met deze vijf kandidaten en iedereen mag meestemmen. Stembureau stel ik u voor, mevrouw Dol, voorzitter uiteraard, en de heren Rijf en Burggraaf. Als u daarmee kunt instemmen, is het stembureau benoemd. Er zijn vier formulieren uit de stapel genomen, dat klopt. En de formulieren worden nu uitgedeeld en u wordt verzocht te blijven zitten. Dat geldt ook voor de heer Prins. Ja. Dus maximaal 3 maal voor, minder mag, meer niet. En dan het ophalen, doen we dat ook alweer? Maar wie haalt ze op? Leo haalt ze toch ook niet? Nee. God, het klopt wel. Nou, dan mag je ze wel ophalen, Leo. Ja. Dat je je microfoon niet aandoet. Goed, dan als het stembureau onder leiding van mevrouw Dol en onder assistentie van onze rivier zich dan verplaatst naar de ruimte waar de stemmen geteld kunnen worden, schors ik de vergadering voor enkele minuten. onthoud wel eens wat. Dames en heren, ik heropen uw vergadering en geef het woord aan de voorzitter, mevrouw Dol. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn 27 formulieren ingeleverd, waarvan 26 geldig waren. En de volgende stemming is er uitgekomen. Mevrouw Biersteker, 6 stemmen. Mevrouw Bruin, 21 stemmen. Mevrouw Post, 13 stemmen. De heer Visser, 12 stemmen. En de heer De Vrij, 26 stemmen.
Dank u wel. Maar u blijft nog even in functie. Dat betekent dat mevrouw Bruin en de heer De Vrij benoemd zijn tot lid van de evaluatiecommissie. En dat er tussen mevrouw Biersteker, mevrouw Post en de heer Visser een herstemming zal plaatsvinden. Die formulieren worden nu gemaakt. En totdat ze er zijn, schors ik weer heel even uw vergadering. Klopt, dus 24 formulieren. Andries.
Het volgende.
Ja.
Er is sprake van een hangdossier. Dat heeft de naam Hector Kruipsta.
Oké.
Vrij inlicht. Daar zit een ondernemer.
Ja.
Die zo verschrikkelijk goed is. Ja. En die zo verschrikkelijk gevulde ordeportefeuille heeft. Ja. Dat die voor 10 jaar onder de pan is.
Oké. Okay.
Hij bouwt motoren voor replica's in, van voor 1930.
Voor wat? Auto's?
Racewagens.
Racewagens, ja.
Hij laat blokken gieten. Hij doet voor de rest alles en alles zelf.
Ja.
Daarin is hij zo uniek. Er zijn maar een aantal van die bedrijven op de wereld. Ja. En hij heeft zijn reet er goed in gedraaid.
Ja.
Nu is er een slepend dossier over zijn bouwvergunning, zijn buurman. Daar heeft die, de gemeente heeft er in het proces goed.
Dames en heren, ik heropen uw vergadering. En dan moet u even met mij opletten wat we nu gaan doen. Wij hebben drie kandidaten voor de laatste positie in de evaluatiecommissie. Dat betekent dat u op dit stembriefje maximaal één kruisje voor mag aankruisen. Meer maakt het stembiljet ongeldig. De kandidaten in deze ronde, mevrouw Biersteek en mevrouw Post en de heer Visser, mogen niet meestemmen. We gaan dus 24 formulieren uitdelen. Diegene die 13 stemmen heeft, die haalt het dan. Leo, mag ik jou vragen? Nou, mevrouw Dol, wilt u uw mensen weer meenemen? Aan het werk ben, kom op.
En wij moeten blijven zitten?
We zijn weer voor enkele minuten geschorst. Dames en heren, ik heropen uw vergadering. En het woord is aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Dol.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn 24 formulieren ingeleverd. Er zijn ook 24 geldige stemmen. Mevrouw Post heeft 11 stemmen, de heer Visser 8 en mevrouw Biersteker 5.
Consequentie daarvan is dat geen van de drie kandidaten de meerderheid heeft gehaald die nodig is. De griffier en ik hadden veel scenario's bedacht. Deze hoort daar niet bij. Maar gaande de schorsing hebben we wel nagedacht bezien wat er allemaal nog uit zou kunnen komen. En toen kwam dit wel een beetje al naar boven dat het zou kunnen gebeuren. Als alle drie de kandidaten hun kandidatuur aanhouden, betekent eigenlijk dat wij gewoon gaan herstemmen met dezelfde kandidaten. En als dat dan weer niet tot een oplossing leidt, dan zal het lot terstond beslissen. En ik kijk de drie kandidaten maar aan. Ja, nou ja, goed, er gebeurt weinig. De griffie is bezig. Ja. De griffie is bezig om stemformulieren opnieuw te drukken. Als dat de griffie is, dan gaat dat niet zo snel als ik gedacht had. Wij schorsen voor enkele minuten. Nee, van de regionale verordening, artikel 31. We gaan er eerst. Ik zou zeggen, gaan we eerst strepen. Hier. Meneer, bij de eerste stemming, ook bij de tweede stemming, niemand heeft een plaats van twee personen. Hier bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben.
Weten ze het al?
Ja, nog niet. Althans, een deel. Dames en heren. Het doet zich zo voor dat datgene waarvan ik bang was dat we daar hebben, waarvan ik dacht dat we dat niet konden, dat ik dat niet helemaal goed had. Het reglement van orde stelt namelijk in artikel 31 dat bij een tweede herstemming, wanneer niemand een volstrekte meerderheid van stemmen heeft gehaald, dat dan de twee kandidaten met de meeste stemmen uiteindelijk in de volgende stemronde komen. Nou kan het stembriefje opnieuw gedrukt gaan worden, maar de rivier is bezig met een praktische oplossing. En die praktische oplossing die heet dat de naam van mevrouw Biersteken wordt doorgestreept. Dat betekent dat er straks 25 formulieren uitgedeeld worden. Mevrouw Post en de heer Visser mogen niet meestemmen. En deze laatste herstemming. Frans, haal nog eens één zo'n formulier. En deze laatste herstemming gaat dus tussen de laatste twee genoemde personen. Gaat dus tussen de heer Visser en mevrouw Post. Waarbij één van de twee 13 stemmen moet halen. Ik heb toch goede hoop dat dat moet gaan lukken. Ja, dat moet je niet anders ontkennen. Nee, 13 stemmen, dat klopt. En dat 25e formulier moet nu even nog komen. Dat is dus onderweg. De griffier is nog steeds bezig met zijn praktische oplossing. Ik praat intussen de tijd vol. Zal ik een dansje doen of zo? Ik schors nog voor 1 minuutje. Dames en heren, ik heropen uw vergadering. Alsjeblieft. 25. En het spel is hetzelfde. Alleen in dit geval zult u begrijpen mag u maar één hokje aankruisen. De heer Visser of mevrouw Post. En ik hoop dat één van de twee er minimaal 13 heeft. Ja, dat zou pas, dan gaan we alsnog het lot laten beslissen. Dan gaan we naar de gang, wordt het een flip coin.
Wat is dat? Oh, met
het dat moet. Ja, ik mag toch hopen dat we dat niet doen. Ik heb al het eerste jaar blijven leren. Dames en heren, terwijl de laatste biljetten opgehaald worden, doe ik de voorzichtige voorspelling dat via internet niemand meer kijkt, denk ik.
Krijgt een telefoontje uit Australië.
En je hebt ze alle 25. Nou, dan mag ik mevrouw Dol en haar gevolg nog eenmaal vragen om het werk te doen. En we schorsen voor enkele minuten. Het woord is aan mevrouw Dol.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn 25 stemmen uitgebracht, waarvan 1 ongeldig. Mevrouw Post heeft 12 stemmen en de heer Visser heeft 12 stemmen.
Ik moet even bijkomen, dames en heren. Ik heb gehoord dat John Lanting nog scenario-schrijvers zoekt. Dat betekent dat wij nu na 2 herstemmingen een staking van stemmen hebben. En dat volgens zowel het reglement van orde als de gemeentewet het lot terstond bepaalt. Wij hebben 2 formulieren. Met op ieder formulier een naam van een der kandidaten. Dus de heer Visser, kunt u dat zien een beetje? Nou, ik had gezegd dat we met alle scenario's rekening gehouden hadden. En 1 met mevrouw Post, kunt u ook zien. Dan moet Leo even schudden, omdraaien. Zal ik De heer Visser is bij lot bepaald. Dames en heren, dat betekent dat uw raad, na ampel beraad, heeft besloten dat lid zijn van de evaluatiecommissie, mevrouw Bruin, de heer Visser en de heer De Vrij. Al dus besloten. Dan gaan wij verder met de agenda met punt 7 toegevoegd, namelijk beide moties vreemd aan de orde van de dag. Ik stel u voor om de beide moties in 1 agendapunt te behandelen. De aard en onderwerp hoort ook bij elkaar. Mevrouw Koolhoorn kan zich daarin vinden. Dank daarvoor. En kijk naar wie er zou willen spreken. Mevrouw Koolhoorn als eerste indienster. Is dat een suggestie?
Voorzitter, zoals ik u al net vertelde, zijn wij vanmiddag bij de stichting Modeo geweest. En daar was ook de reclassering bij uitgenodigd. En er is gebleken dat er heel veel problemen zijn bij de opvang van onder andere asielzoekers en ook jongvolwassenen die ook woonruimte zoeken. We hebben toen met elkaar afgesproken, in de eerste instantie zullen we het via de commissievergadering doen, maar omdat dat pas volgende week is en er pas over een paar weken weer een raadsvergadering is, hebben we besloten om het op deze manier te doen. We zouden dus heel graag willen dat het college in elk geval nog eens gaat kijken naar de prestatieafspraken met de woningcorporaties, zodat in elk geval de doelgroepen waar het om gaat met voorrang gehuisvest zouden kunnen worden. En we zouden ook heel graag willen dat er voor bepaalde mensen die dat graag zouden willen, iets gedaan wordt om in elk geval de vaste lasten vanuit een uitkering, dat die besteed worden voor het besteden van de vaste bedragen voor huisvesting. Zodat de mensen het geld wat over is in elk geval tot hun beschikking hebben en ze zo niet opnieuw in de schulden of wat dan ook zouden komen. Dus deze 2 moties hebben wij dus ingebracht.
Dank u wel. Andere leden van uw raad. Mevrouw Biersteken.
Ja, voorzitter, ter aanvulling. De stichting Modeo heeft eigenlijk het voormalige begeleidingsproject van Triton overgenomen, maar zonder de bijbehorende handvatten, namelijk mogelijkheden om mensen die daarvoor in aanmerking komen ook te huisvesten. En de nood is bijzonder hoog. Er zijn enorm veel aanvragen zonder dat men een kant uit kan. En wij denken dat dit zeg maar ook onderdeel uit maakt van de, een van de prestatievelden van de WMO. En dat je zulke dingen gewoon met elkaar moet regelen. En dus met woningcorporaties zou moeten afspreken. Dat je daar in ieder geval een ruimte voor creëert. En wat betreft financiën. Er is een groep mensen die het gewoon ontzettend moeilijk vindt om dit goed dus te regelen. En die ontzettend blij zou zijn als dat gewoon zoals de oude situatie was. Namelijk, of vaak voorkwam, namelijk rechtstreeks vanuit de uitkering naar de betreffende instanties op het gebied van woonlast te overmaken. Zodat zij de geruststellende gedachte hebben dat ze daarmee niet in de fout gaan. En dus in elk geval een dak boven het hoofd hebben. En op grond daarvan hebben wij die beide moties ingediend.
Dank u wel, mevrouw Kamer van Hoegee.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de motie huisvesting hebben wij toch een vraag. Er staat in dat zwervende jongvolwassenen voorrang zouden moeten krijgen op huisvesten. Hoe ga je dat dan doen voor zwervende jongeren die van buiten Den Helder komen? Krijgen die dan ook voorrang? En dan denk ik even aan de gewone jongeren die het al erg moeilijk hebben om een huis te vinden in Den Helder. Of die daar juist niet mee in het gedrang gaan komen. En wat betreft de motie voor de financiële zaken, daar wordt gezegd specifieke doelgroepen als asielzoekers. Ik denk dat daarmee bedoeld wordt asielzoekers met een status, want asielzoekers die nog in het asielzoekerscentrum zitten, die hebben een zakgeld en geen verplichtingen in de vorm van ziektekosten. Wat niet wegneemt dat die groep asielzoekers misschien wel al, voordat ze een status krijgen, begeleiding zouden moeten krijgen, zodat ze dat al hebben gehad op het moment dat ze wel een status zouden krijgen. En als we het over jongvolwassenen hebben, dan wil ik u eraan herinneren dat wij vorig jaar er al een voorstel voor hebben ingediend om op de lagere scholen in Den Helder een cursus te gaan geven om jongeren jonge mensen al vroeg te laten leren om geld om te gaan. Wij horen graag uw reactie daarop.
Even voor de goede orde, er zijn vragen die u aan de wethouder stelt of aan de indieners? Aan de indieners, oké. Okay. De heer Klut, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik ben dan ook een van de indieners. Het gaat bij, zeker als het over asielzoekers gaat, gaat het natuurlijk om de mensen die een status hebben gekregen. En die dan gewoon naar reguliere huisvesting zouden gaan. Daar zijn mensen bij die kunnen het wel redden en er zijn ook mensen bij die kunnen het niet redden. We kennen daar voorbeelden van en vandaar dat we ook met de motie over dat betaalbaar stellen van de vaste lasten voor huisvesting en verzekering komen. Als het gaat om de voorrang van huisvesten, ja, dan moeten we ons voorstellen dat er op het ogenblik toch een behoorlijk aantal mensen, en dan wordt er al gesproken over 10 aanvragen die bekend zijn en een aantal die we niet kennen, maar die er wel zijn. Dus ik zou, wat dat betreft, zou ik ervoor willen pleiten om in ieder geval de mogelijkheden te openen, ja, via het waarschijnlijk openbreken van het woonconvenant, om daarin op te nemen dat we kans zien om te voorzien in deze leemte. Want het is natuurlijk erg naar als je bijvoorbeeld uit een penitentiaire inrichting komt en je wil dan gewoon weer de samenleving in. En het blijkt dat je dus nergens terecht kan voor wonen huisvesting. En dat is een probleem voor de reclassering, want die zien geen kans om deze mensen onder te brengen. Daardoor schuiven ze weer de illegaliteit in, ja, en komen weer terecht op het hellend vlak. Nou, en het gaat erom om deze mensen gewoon weer terug te brengen in de maatschappij. Ja, en zodanig te begeleiden dat ze uiteindelijk weer een zelfstandige eenheid worden binnen onze maatschappij. En daar ook aan deelnemen. Ik dank u.
Dank u wel. De heer Reinte, gaat uw gang en daarna mevrouw Dol.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We staan op zichzelf sympathiek tegenover de beide moties. Zeker die motie ten aanzien van de rechtstreekse betaalbestelling. Dat is eerder vertoond met de ziektekosten en dus dat werkt ook goed en het lijkt me uitstekend. Alleen ik weet niet of dat qua menskracht zomaar even in te voeren is. En de motie betreffende de huisvesting, dat kunnen wij helemaal niet overzien. We vinden het nogmaals heel sympathiek en het is duidelijk. Het zijn noden, dus het moet opgelost worden. Aan de andere kant, wat voor besluit neem je nu als je 's middags ergens geweest bent en dan kom je hier en dan ligt al een motie. En dus dat is de moeite die ik daarmee heb gewoon. Of die ik namens onze fractie eigenlijk het voorbehoud wil daarvoor maken. We staan er sympathiek tegenover. We hebben graag meer gegevens. We zijn nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder.
Dank u wel, mevrouw Dol. Gaat uw gang en dan de heer Jonge.
Ja, ik heb nog een kleine aanvulling op wat mede-ondertekenaars gezegd hebben. Voor wat betreft de voorrang bij huisvesting gaat het in eerste instantie om zeker 10 gezinnen die onder het generaal pardon vallen en die nog steeds in het asielzoekerscentrum zitten, omdat de woningstichting ze in de gewone procedure mee laat gaan en ze geen voorrangbehandeling geeft. En dat lijkt ons niet terecht.
Dank u wel. De heer Van Dongen.
Nou, de motie waar het gaat over het rechtstreeks betalen, daar kunnen wij het wel mee eens zijn. Maar als ik kijk naar de andere motie, betreffende de specifieke doelgroepen, de huisvesting, dan hebben we in het verleden heel veel dingen gezien van mensen die toch ontzettend urgent waren, die ook geen enkel huis toegewezen kregen, wat je er allemaal voor moet doen. En dan zou je deze doelgroep, die zou je daar een bepaalde voorkeur willen geven. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens.
Dank u wel. De heer Prins.
Dank u, voorzitter. Wat betreft de rechtstreekse betaalbaarstelling wil ik graag van de wethouder weten hoe dat dan in de praktijk gaat verlopen. Welke termijn dat dan realiseerbaar is. Ik sta er sympathiek tegenover, dat, daar niet van. En dan sta ik ook sympathiek tegenover het, de huisvestingsmotie. Alleen ik wil graag van de wethouder weten hoe je dit in praktische termen moet vertalen en op welke termijn wij op resultaten kunnen rekenen. Want als we deze motie aannemen, zal al gauw de gedachte plaatsvinden in onze samenleving dat het morgen geregeld is. Dus ik wil graag wat praktische noten hierbij hebben.
Dank u wel. Andere leden van uw raad nog? Ja, de heer Roelofsen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, wij hebben net de vraag gesteld over zwervende jongeren die uit de procedure zijn. Maar daar is geen duidelijk antwoord op gegeven. Daar maken we ons wat zorgen over.
Ik vermoed dat het antwoord in tweede termijn komt. Laten we dat zomaar afspreken. Als er verder geen leden van de raad zijn, kijk ik even de wethouder. Het college vraagt een moment van schorsing.
15 minuten.
5 minuten schorsing. Dames en heren, ik heropen uw vergadering. En geef het woord aan wethouder Kracht. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik had vandaag een rustige, vanavond een rustige avond hebben, maar je ziet hoe het gaat, hè. Om even met de eerste motie, en dat is motie 7.1, te beginnen. Zoals u weet is het zo dat wij inmiddels een beleid hebben voor specifieke doelgroepen ten aanzien van de huisvesting. Dat hebben we met elkaar geïnventariseerd. We hebben ook gekeken wat er aan aantallen op de komende jaren voor die specifieke doelgroepen aan huisvesting in Den Helder nodig is. Dat hebben we met elkaar duidelijk vastgelegd. Alleen in dat beleid hebben we geen voorrangsclausule neergelegd. We hebben feitelijk daar geen voorrangsregels in dat beleid opgenomen. Nou is het natuurlijk heel begrijpelijk, zoals het motie hier staat, dat je met elkaar moet kijken als het gaat om de asielzoekers en het gaat om de jongvolwassenen die zwervende zijn, dan is het per definitie ook goed om eens te kijken, maar als dat dan zo is, u heeft daar duidelijke signalen over afgegeven, dat wij in ieder geval een inspanning leveren om ook gewoon met het beleid wat we hebben en ook met de woningcorporaties en de woningcorporaties goed in overleg te treden wat daar voor oplossingen zijn. Het is niet zo dat prestatieafspraken dat zo is vermeld. Er wordt alleen verwezen naar het beleid. In de prestatieafspraken wordt verwezen naar het beleid wat wij met elkaar hebben vastgesteld op dit punt. Dus voorzitter, ik zou eigenlijk zeggen van het college neemt met deze opmerking de motie over. En wij leveren die inspanning zoals hier staat aangegeven. De tweede motie, motie 7.2... Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat wij ooit in het verleden, toen zat ik zelf in de raad, discussie hebben gehad of uiteindelijk de sociale dienst, zoals het toen heette, uiteindelijk als administrateur moest gaan optreden voor het uitkeringsgerechtigden. En daar hebben we wel een stevige discussie over gehad, want het gaat ook om zelfredzaamheid van mensen. Dus je moet ze ook een eigen verantwoordelijkheid geven voor het beheer van hun eigen uitkering. Maar ik kan me heel goed begrijpen, en dat is ook iets wat al in de afgelopen periode regelmatig bij mij op mijn bord komt te liggen, dat er altijd mensen zijn die daar gewoon heel veel moeite mee hebben. En dan betekent dat dus dat je eigenlijk met elkaar een aantal criteria moet zeggen, welke mensen hebben we het dan over, voor welke specifieke situaties praten we dan om uiteindelijk voor deze mensen zorg te dragen in het betaalbaar stellen van de vaste lasten. Dus ik zou u willen voorstellen om daar criteria voor te formuleren, van hoe we dat dan gaan doen. Ik denk dat het goed is om daar helderheid over te hebben. Want ik wil eigenlijk niet dat we met elkaar uiteindelijk een precedent scheppen voor alle uitkeringsrechten. Ik denk dat we dat met elkaar niet moeten willen. U moet wel weten dat het ook in de formatie, om dit ambtelijk goed te kunnen doen, is daar nu geen ruimte. Dus we moeten ook kijken of er capaciteit en ruimte is om dit daadwerkelijk te doen. Dus ik zou u willen voorstellen om daar in totaliteit met een voorstel terug naar deze raad te komen hoe we dat gaan regelen en wat dat dan betekent. Even nog terug naar die eerste motie, voorzitter, want ik ben nog wat vergeten. Het is wat we niet willen als college, dat we eigenlijk de prestatieafspraken gaan openbreken op dit punt. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben hier. Voorzitter, dat was het.
Wethouder, voordat ik de raad twee termijn geef, even voor mijn begrip. Dus het college stelt dat motie 1, dat de essentie daarvan het college zal worden uitgevoerd binnen de kaders van het beleid en de convenanten zoals ze zijn vastgesteld, dat zeg ik goed. En motie 2, dat het college bereid is om de criteria te formuleren waar langs zulks. Ja, het college formuleert, de raad stelt dat dan al dan niet vast. Maar het college formuleert dan de criteria waar langs dit uitgevoerd zou kunnen worden.
Precies. Met daarbij een kostenplaatje.
Met het kostenplaatje wat erbij hoort. Ja. Nou, dan heb ik dat goed begrepen. Dan kom ik naar een tweede termijn. Mevrouw Koolhoorn.
Voorzitter, we zijn heel blij met de toezeggingen van de wethouder. Met betrekking tot de prestatievelden, denk ik, als het dus in de gedachte van deze motie uitgevoerd gaat worden, dat u daar wel uitkomt met de corporaties. Met betrekking tot de andere motie, Het is goed dat daar criteria's voor gesteld worden. Ik zou zeggen, neemt u ook contact op met de organisaties die daar duidelijk over gaan. Want die hebben dus in elk geval een aantal mensen benoemd waarbij dat voor zou kunnen gelden. En we zijn in elk geval tot zover tevreden.
Dank u wel, mevrouw Biersteker.
Hier helemaal in vinden. We zijn er blij mee.
Zo, dank u wel. Mevrouw Kamer van Hoegee.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nog even terugkomend op hetgeen wat de wethouder net gezegd heeft, dat hij de motie betreffende de huisvesting wil gaan uitvoeren binnen de beleidskaders. Daarvan blijven wij ons toch zorgen maken over die zwervende jongvolwassenen. We moeten er wel voor gaan waken dat Den Helder geen zuigende werking krijgt op de regio. En dat we wel moeten gaan denken om de mensen die in Den Helder wonen en niet de jongeren die in Alkmaar zwerven.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Dol, gaat u gang.
Wat betreft het antwoord wat je vroeg over de jongeren. Ik denk dat
een mevrouw Dol, mag ik u verzoeken om dat in uw termijn te doen dan? Want u bent nu in de termijn van de VVD dan bezig.
Oké, maar het is het antwoord op wat zij vroeg.
Jawel, maar vraag en antwoord ieder in zijn eigen termijn. Dat lijkt mij de beste vorm. Dat was hem van uw kant. Dank u wel. De heer Klut.
Ja, voorzitter. Als het gaat om de capaciteit die nodig is voor die betaalbaarstelling, dan moet ik toch opmerken dat wij van 2200 cliënten in de afgelopen jaren, toen het wel gebeurde, ja, zijn gezakt naar 1600 cliënten nu. En ik zou willen kijken of daar misschien enige capaciteit uit te putten is. Ik dank.
Dank de heer Reinten. Dank. Mevrouw Dol, gaat uw gang.
Ja. Het enige wat ik nog zeggen wil is de zorg weg te nemen van mevrouw Kamer van Hoegee. Het gaat om jongeren niet alleen uit Den Helder, want Den Helder is een centrumgemeente. Maar de regio die bij de centrumgemeente hoort, die jongeren horen hier ook bij. Maar ik ben met je eens dat het niet een aanzuigende werking vanuit het hele land moet hebben.
Voorzitter, mag ik daar nog op reageren?
Ja.
Ik vraag me dan af hoe u wilt gaan controleren of de jongeren uit de centrumgemeente Den Helder vandaan gaan komen. Want een zwervend bestaan betekent dat je nergens geregistreerd staat. Tenminste niet met woon- en verblijfplaats.
Mevrouw Dol.
Wat voor deze jongeren waar wij het over hebben. Het zijn niet de zwervende jongeren die al jaren zwerven. Zij hebben zij zijn te traceren waar ze vandaan komen.
Deze zwervende jongeren moeten altijd een postadres hebben. En deze zwervende jongeren hoeven niet per se mensen te zijn. Er zijn de mensen die ook een baan hebben, maar die op dat moment geen huisvesting meer hebben. Dat kan op korte termijn zijn iemand die bijvoorbeeld in een echtscheiding is of die een baan of die zijn woonruimte verliest. Die kan daar ook onder vallen.
Maar voorzitter, de woningstichting heeft daar toch al regels voor dat soort mensen die onverwachts zonder huis zitten. En hoe zit het dan met de mensen die hier gewoon uit huis gaan en een huis willen huren? Die staan ik weet niet hoe lang op de wachtlijst.
Dat is een vraag aan mevrouw Koolhoorn, denk ik. Mevrouw Koolhoorn, het was een vraag aan u.
Het heeft niet helemaal goed gevolgd.
Mevrouw Kaan van UG, kunt u de vraag herhalen?
Ik denk dat het met de wachtlijsten van de woningcorporatie op zich wel mee zal vallen. En er zijn altijd urgente gevallen waarbij de woningruimte van belang zal zijn. Dus die afweging zal de corporatie sowieso al maken. Maar ik denk dat wij vanuit de raad ook kunnen zeggen dat er een bepaalde voorrang mogelijk zou moeten zijn.
Oké. Mevrouw Dol, was dat het einde van uw termijn? Dank u wel. De heer Van Dongen nog.
Nou, ik blijf gewoon bij het standpunt. Als je niks kan doen en ook de woningbouwvereniging niet voor mensen bijvoorbeeld met echtscheidingen of in het verleden die schulden hebben gehad die je ook niet met gemak terug kan krijgen in een bestaande woning, dan moet je het zeker ook niet doen voor dit soort specifieke groepen.
Dank u wel. De heer Prins.
Dank u, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat er mogelijkerwijs in de ambtelijke capaciteit geen ruimte is om die rechtstreekse betaalbaarstelling te realiseren. Helaas hoor ik te vaak dat er in ambtelijke ruimte onvoldoende ruimte is om dingen te doen. En dat is toch wel een zorgelijk aspect. Want het zou best eens kunnen zijn dat we te veel hebben wegbezuinigd om nog enige flexibiliteit in onze beleidsruimte mogelijk te maken. Daar moeten we toch eens goed naar kijken met z'n allen. En dan voor wat betreft het woonconvenant zou ik de VVD willen zeggen dat de logische consequentie van hun stellingname is dat zwerfjongeren in het geheel niet meer geholpen worden. En tenslotte ben ik blij met de goede bedoelingen van de wethouder, zoals altijd. En ik zou willen vragen of hij ons kan vertellen wanneer hij zijn overleg, de resultaten van zijn overleg met de woningcorporaties aan ons terugkoppelt. Dank u wel.
Dank u wel. Andere leden van de raad nog? Niet het geval. Oh ja, de heer Roelofsen, gaat uw gang.
Nou, toch nog even die zwervende jongeren. Wij hebben ook verantwoording naar de jongeren in deze stad en ook naar andere situaties die genoemd worden. Dus het is voor ons toch wel een stevig punt dat je zegt, nou, als het om zwervende jongeren gaat, moet het mensen zijn die afkomstig of woonachtig zijn in Den Helder. En dat we niet natuurlijk uit Den Landen, er werd net een regio genoemd, maar dat stukje verantwoordelijkheid hebben we ook. En dat is voor ons wel een redelijk hard punt.
Dank. Dat was het van uw raad. Wethouder.
Voorzitter, even wat betreft de resultaten van het overleg, welke termijn. Ik denk dat ik daar nu niet een termijn kan bieden, maar u kunt van mij aan dat ik zo snel mogelijk, zodra daar heel helderheid is, dat ik dat aan u terug zal koppelen. En wat ik nu wel mee wil geven, is dat wij inmiddels het stedelijk kompasconcept helemaal gereed hebben. Daar zit onder andere, als het gaat om maatschappelijk opvang, ook gewoon stevige beleidsdefinities in hoe wij omgaan met deze specifieke doelgroepen. En mijn zorg is ook dat op een gegeven moment dat de reclassering voorheen nogal wat voor die doelgroep deed, dat het nu gewoon geen geld voor is en dat uiteindelijk mensen gewoon in een risicopositie komen. Binnen Stedelijk Kompas wordt daar een project voor opgezet om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we voor deze mensen die gewoon weer terug moeten keren in de maatschappij ook in ieder geval een verzoenend natraject is, zodat ze niet meer tussen de wal en het schip vallen.
Dank u wel, wethouder. Dan, dames en heren, bij het sluiten van de beraadslagingen en de moties zelf. Zou het zo kunnen zijn dat de toezeggingen van het college aanleiding zijn om de moties in te trekken? Kijk maar eens even rond.
Nee. Voorzitter, interruptie. Is het dan niet logisch wijs dat we de moties in stemming brengen?
Sorry?
Nou, de moties die overgenomen worden, mogen best aangenomen worden. Dan is dat eenduidig vastgelegd. Ik denk dat
een juiste procedure is. Maar ik stelde een vraag aan de indieners. Volgens mij mag ik dat doen.
Nou, mag ik er nog even procedureel wat over vragen? Ja. Je kunt toch een motie gewoon overnemen? De college heeft het nu gedaan. Die heeft in principe gezegd beide moties over te nemen. Moeten we ze dan nog in stemming brengen?
Ja,
ik vertrouw graag op de woorden van de wethouder.
Ja. Er wordt naast me gemompeld, ja. Nou, dan zijn het, dat is al tweeën, dat is al heel wat. Maar het college kan de strekking wel overnemen of daarmee eens zijn. Maar daarmee is staatsrechtelijk betekent dat nog niks. Maar de toezegging van het college, die is wel van belang. En het college zegt toe, met de opmerking die de wethouder maakt, hiermee aan de slag te willen. Dus hij heeft het geconditioneerd aan beide kanten. En daarmee wil hij aan de slag. En dan is de vraag of u daar tevreden mee bent. En dat zou dan als logische consequentie hebben dat u de motie intrekt. Maar u mag hem in stemming brengen, dat hadden we de vorige keer ook. Maar het is chiquer als je hem intrekt, zeg ik maar even. Dus ik...
Voorzitter, wij gaan akkoord met het intrekken van de moties. Want ik
denk
dat
dat geldt voor alle ondertekenaars. Ja. Dank u wel. Dat betekent dat wij klaar zijn met de beraadslagingen en besluitvorming van vandaag. En sluit ik uw vergadering.